Twee weken geleden is er een man aangespoeld op een van de Nederlandse Waddeneilanden. Hij kreeg de bijnaam astronaut. In deze podcast zoek ik het antwoord op de prangende vraag: wie is de astronaut? En hoe kan een mysterieuze man zonder naam of persoonlijkheid zo ontzettend tot de verbeelding spreken? Dit is De Zaak Astronaut. Vandaag, waar is Robbie Montagne? Robbie Montagne. Wie kent hem niet? De Vlaamse gebedsgenezer, bekend in heel Europa, die volle zalen trekt met zijn wonderlijke genezingen en enigmatische persoonlijkheid. Op één dag geneest hij zo'n 200 man in de naam van Jezus, te midden van juichende christenen in een tot de nok toe gevuld congrescentrum of theater. Op mijn telefoon bekijk ik een filmpje dat de politie toegestuurd kreeg van Jonna Steenhuizen, nadat ze een tip had achtergelaten op de opsporingslijn.
Ik ben namelijk laatst in Hasselt geweest bij een congres van Robbie Montagne, die gebedsgenezer. Daar worden dan af en toe mensen het podium opgeroepen. En er was een man die het podium op werd geroepen en ik weet zeker dat dat dus die astronaut was.
De man die het podium opstapt kijkt leeg uit zijn ogen. Robbie legt zijn hand op zijn voorhoofd en geneest hem in de naam van Jezus. Ik heb het filmpje nu al 10 keer op het politiebureau bekeken en kan er niet omheen. Het is echt de astronaut. Rechercheur Herman legt me uit dat de identiteit van de aangespoelde man nu eindelijk binnen handbereik ligt.
Als die man op dat congres echt de astronaut is, dan betekent dat dat we zijn naam en zijn adresgegevens gewoon heel simpel kunnen achterhalen. Want dat is wettelijk verplicht om, als je naar zo'n congres toe gaat, jezelf in te schrijven met je naam, met je adres.
Er is alleen iets vreemds aan de hand. Robbie Montagne is al een week spoorloos. Niemand weet waar hij is.
Ja, en dan Robbie Montagne. De gebedsgenezer kwam afgelopen week niet opdagen voor de opnames van Villa d'Azur. Het NCRV-programma waarin bekendheden 2 dagen lang geïnterviewd worden in een villa aan de Franse kust. Ook daarna is hij niet meer in het openbaar gezien. Robbie is altijd erg op zijn privacy gesteld geweest. Maar dit keer lijkt het haast alsof hij van de aardbodem verdwenen is.
Goedemiddag. Wij hebben een afspraak met Luc Berends. Is hij aanwezig?
Zeker, hij zit op de 3e verdieping.
Oké, dankjewel.
We zijn in Hilversum. Om iets over de identiteit van de astronaut te ontdekken, zijn de adresgegevens die hij voor het congres van Robbie Montagne opgaf een eerste goede stap. Daarom heeft Herman een afspraak voor ons gemaakt met Luc Berends, de CEO van Hollyworks. Het productiebedrijf dat de liveshows van Robbie exploiteert.
Nou mannen, ik zou maar zo zeggen, de belevenis begint hier. Je moet je voorstellen, we zijn jaren geleden begonnen als een piepkleine christelijke uitgeverij. Maar één titel, deden Johanneke en ik gewoon samen. Maar we zijn uitgegroeid tot, kijk maar om je heen. Kinderbijbels, we hebben nu 70% van de Nederlandse markt in handen en counting. Dan hebben we natuurlijk hier, ja, je ziet de posters hangen, hebben we onze christelijke cabaretvoorstellingen. Dat is echt een heel nieuw genre geworden en ongelooflijk populair. We zijn bezig met een mega musical over de Heer Jezus. En er zijn ook heel veel silent disco's die we nu in omloop hebben op festivals. Daar komen duizenden mensen heen. Nou, kom lekker, willen jullie koffie?
Luc Berends, die zichzelf de ontdekker van Robbie Montagne noemt, oogt niet heel christelijk. Hij draagt een duur maatpak, glanzende slangenleren veterschoenen en een hippe bril met een Jan de Bouvry montuur.
Nou, hier zie je de ruimte waar het eigenlijk over gaat. Hier worden de plannen bedacht voor de toekomst. Er zit ongelooflijk veel in de pijpleiding. Zo gaan wij een christelijke escape room maken. Ja, fantastisch. Dat is helemaal gebaseerd op het verhaal van de gevangenschap van Petrus uit Handelingen 12, vers 1 tot 19. En verder gaan er contracten komen. Een groot themapark in Limburg waar wij mee bezig zijn. En wij zijn bezig met de bouw van het eerste opwekkingshotel. Ja, dat wordt fantastisch. Dat kan ik wel vast. Ik kan er meer niet over zeggen, maar dat het fantastisch wordt, dat is wel duidelijk. En er wordt wel eens gekscherend over ons gezegd. Jullie zijn eigenlijk de Studio 100 van de gebedsgemeenschap. Nou, en daar zeg ik amen op. En daar is de koffie. Ja. Dankjewel, Stella. Nou, waar kan ik jullie eigenlijk mee van dienst zijn?
Wij zouden graag in contact komen met een bezoeker van een congres van Robbie Montagne in Hasselt. Dus wij willen die gegevens graag inzien.
Nee. Nee, dat gaat niet.
Het is wel belangrijk.
Nou ja, kijk, mensen vertellen ons bij die congressen allerlei persoonlijke dingen. En daar hebben ook een soort van beroepsgeheim, zeg maar. Hè? Helaas.
Ja, dat begrijp ik. Het is natuurlijk wel een politieonderzoek, hè? Dus het is niet zomaar. Wij gaan daar heel vertrouwelijk mee om.
Ik geloof toch dat ik vrij helder ben. Hè? En heeft u daar een bevel voor bij zich? Want ik zeg dat dat niet kan. Als we daaraan gaan beginnen, dan kunnen we al onze bedrijfsinformatie wel weggeven. Dus daar staan wij voor.
Dat is heel helder, maar wij hebben ook een beroepscode natuurlijk. Hè? Dus we gaan heel vertrouwelijk met die gegevens om. Dat staat buiten kijf.
Zullen wij nog even naar de bibliotheek lopen? Krijgen jullie een paar mooie boekjes mee voor thuis?
We worden door Luke de deur uitgestuurd, maar ik kan het niet laten te informeren naar Robbie's huidige verblijfplaats. In alle officiële persberichten liet Holyworks weten dat Robbie op sabbatical is. Maar waar? Of waarom? Dat werd nergens bij vermeld.
Ja, Robbie heeft een sabbatical. Het gaat allemaal helemaal goed met Robbie. Hoeven jullie ook geen zorgen om te maken. Die heeft aangegeven, ik heb even rust nodig. En wij vinden lichaam en geest belangrijk bij Holyworks. Dus wij hebben gezegd, neem je tijd. Nou, heren, dank voor jullie komst. En dit is de uitgang.
Herman wil op het bureau met een speciaal bevel alsnog de contactgegevens lospeuteren. Als ik zeg dat ik er ondertussen achter wil komen waar Robbie zich schuilhoudt, waarschuwt Herman me.
Ik zie dat vaker gebeuren bij ons op het bureau, dat mensen gewoon veel te persoonlijk betrokken raken.
Oh, ja.
En dan moet je een beetje mee uitkijken.
Komt toch goed. Nee, bedankt, maar dat lukt wel.
Ik vind het namelijk wel erg toevallig dat Robbie's verdwijning precies samenvalt met de verschijning van de astronaut. Houdt Holyworks iets voor ons achter? Er doen al maanden verhalen de ronde over wanpraktijken binnen het miljoenenbedrijf. Iets wat oud-productiemedewerker Cornel W. beaamt.
Jopie, kom maar jongen.
Ja.
Hier, kijk eens.
In mijn zoektocht naar Robbie spreek ik Cornel W. in zijn huiskamer in Zeewolde. Hij wil alleen meewerken als ik in deze podcast niet zijn eigen naam gebruik.
Weet je wat het was? Kijk, die shows, daar werd ontzettend veel spanning opgebouwd. En echt genezen werd er natuurlijk niet. En er waren mensen bij die hadden gebroken benen, mensen met kanker, mensen met leverkwalen, van alles. En die mensen, die gingen achteraf gewoon weer naar huis. En die hadden nog steeds die ziekte, weet je wel. Die hadden nog steeds hun problemen. En de mensen die echt genezen waren, of leek het dan, dat waren mensen, ja, die hadden hoofdpijn of iets wat je met een pilletje of een dingetje kon je dat gewoon oplossen.
Cornel stond aan de wieg van Holyworks en werkte jaren trouw aan onder andere de populaire jeugdmusical Moses in het biezenmandje en de popgroep Petrus, die met hun hit Walking on Water in 2004 de hitlijsten bestormde, waarna ze 3 succesvolle tournees door Europa deden.
Ja, op een gegeven moment werd het echt erg. Toen werd het echt smerige spelletjes gespeeld, want toen gingen ze op een gegeven moment die castings doen. Toen zaten we daar aan een tafeltje en er kwamen er zo 50 man op een rij. En we kozen gewoon de mensen uit die het meest hysterisch uit een rolstoel konden springen. En dat was afgrijzelijk. Die mensen noemden we jumpers. Allemaal stuk voor stuk natuurlijk Mongolen. De volgende dag zaten ze weer bij de wereld uit door in het publiek. Want ze kregen er nog geen 10 euro voor, weet je wel. Maar interesseerden die mensen het wat. En dat werkte het allerbeste.
Ineens snap ik waarom Holyworks zo moeilijk doet over het vrijgeven van de contactgegevens van het publiek. Straks klapt een van die figuranten uit de school en verliest Holyworks zijn geloofwaardigheid.
En wat kun je me over Robbie zelf vertellen?
Ja, ik heb die man misschien 2 of 3 keer echt gesproken. Maar wat ik weet is dat die man is natuurlijk al het contact met de werkelijkheid verloren. Hè? Ik bedoel, die handopleggingen, dat doet wel iets met de mens. Hè? Die man die heeft het gevoel dat hij een direct lijntje met God heeft. Het is een soort Messias of zo. Als je die man in de gang zag lopen en je zegt hallo, dan zei hij niks terug. Weet je? Dat was het gewoon. Weet je, ze zeggen hij is op sabbatical. En denk jij, denk je dat dat zo is? Denk je dat hij zelf weg is gegaan? Lekker op vakantie, denk je dat? Nou, ik denk het niet hoor. Die gast die wil natuurlijk gewoon uit de school klappen. En daar hebben zij even een stokje voor gestoken. Dat is dat ik denk dat er gebeurd is, ja. Die hoge pieven bij de bedrijf, dat zijn allemaal geldwolven. Het gaat daar helemaal niet om God. Nee, joh man. Het gaat daar om geld en om macht. En bij elke poep of scheet moet je dan weer een geheimhoudingsverklaring tekenen. En mij, man, mij hebben ze helemaal kapot gemaakt. Ja? Klootzakken.
Cornel laat er geen misverstand over bestaan. De kans dat Holyworks de contactgegevens van de aangespoelde man gaat vrijgeven is nihil. Volgens hem is Robbie persoonlijk benaderen de beste kans om erachter te komen wie de astronaut is.
Ja, kijk, die Robbie, hè, die heeft een soort heldencomplex opgebouwd natuurlijk. Die hangt de hele dag alleen maar de Messias uit. Hè, als hij ook maar iemand kan redden, dan wordt hij natuurlijk bloedgeil van die man. Ja, dan is die geheimhoudingsverklaring zo van tafel natuurlijk.
Maar dan moet Robbie Montagne wel eerst gevonden worden. Mijn zoektocht verloopt moeizamer dan verwacht. Alleen Robbie's buurman in het Gooise Muiden weet me iets te vertellen, namelijk dat er al weken geen auto op de oprit is verschenen. Cornel overdreef niet toen hij zei dat Holyworks van geheimhoudingsverklaringen aan elkaar hangt. Niemand durft zijn mond open te trekken over Robbie of het entertainmentbedrijf. Bijna niemand dan.
Wie wilde een lekker stukje appeltaart? Want ja, ik ben aan de bakken geslagen, want ja, ik ben dus wegbezuinigd bij mijn baan. Dus je moet toch wat nieuws met je tijd. Maar met de appels ben ik absoluut niet zuinig geweest, hoor.
Tijdens mijn onderzoek kom ik in contact met Giel en Amisha van der Linden. Twee zelfbenoemde gedupeerden van Robbie Montagne, die zich op radio, tv en het internet fel uitspreken tegen Robbie's bedrog. Amisha is geboren in Indonesië. Op 3-jarige leeftijd kreeg ze een zeldzame spierziekte die ervoor zorgt dat ze niet langer dan een minuut rechtop kan staan en chronische pijn heeft. Omdat artsen haar in haar geboorteland niet goed konden behandelen, verhuisde het gezin naar Nederland. Een paar jaar geleden bleek dat ook de Nederlandse artsen niks meer voor haar konden doen.
En dan, dan slaat de paniek gewoon aan toe. Maar goed, wij zijn in de Heer, dus wij legden het in Gods handen. Ja. Dus het moment dat een collega vlak daarna zegt, heb je gedacht aan Robbie Montagne? Zou je daar niet naartoe gaan? Redelijk sceptisch zijn we daarin gestapt.
Ja, ja, vooral jij. We hebben echt maanden getwijfeld. Dat is ja. Echt twijfelen. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik, nou,
We moeten iets.
Dus ik heb je gewoon naar Gilserij gereden, naar het beursgebouw. Ik weet nog heel goed, op die middag vertrok zich echt een wonder. Mm. Echt een wonder.
Ja.
Amen. Op een Yes. In de naam van Jezus zeg ik dat jouw lichaam vernieuwd wordt. Dat jouw lichaam hersteld wordt.
Giel laat me op zijn computer een filmpje zien. Ik zie Amisha zonder moeite een rondje over het podium lopen. De tranen rollen van haar wangen en het publiek is uitzinnig.
Ja. Dames en heren, Amisha heeft geen pijn meer.
Niks. Ik had geen klachten. Ik kon gewoon normaal gaan zitten.
Dat is echt bijzonder.
Maar ik merkte voornamelijk in de nacht dat de pijn weer terugkwam. Dacht ik, dat hou ik toch eerst voor mezelf. Want, misschien heeft het met de stress te maken. Op een gegeven moment wordt die pijn, ik bouw zich zo op. Dus dan maakte ik jou wakker.
Ja.
En niks ten nadele van Giel, maar die.
Ja, hè? Ik denk dan ook, God heeft je genezen en nou is het gewoon klaar.
Ja, maar het is geen keuze natuurlijk.
Nee, daar kom je dus later achter.
Nee,
dus
we gaan dit nu niet.
Nee, want je kan God niet in twijfel trekken, maar de pijn bleek gewoon echt.
Maar dat is ook geen twijfel, maar dat kan ik jou dan niet duidelijk maken. Nee. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, en dan is het gewoon, ja. Jij zat ook druk. Nou. Dus toen gingen we terug. We zijn teruggegaan naar Robbie. En nog een keer. We zijn zeker.
Ja, elke maand zijn we echt gegaan.
Ja, nou, misschien 1 maand niet, omdat het toen wat langer goed ging. Maar uiteindelijk.
Dan ga je ook wel een beetje nadenken. Oké, maar waarom moet je, als je genezen bent door God, waarom moet je dan weer langs? En dan beginnen eigenlijk de eerste scheurtjes te komen dat je denkt, hier klopt eigenlijk iets niet.
Hier klopt niks.
Nee.
Amisha legt uit dat niet veel later, op een vakantie naar Tenerife, de hel losbrak. Toen ze een marmeren trap afliep in het hotel waar ze met haar man verbleef, begonnen haar benen te trillen en verloor ze haar balans. Ze kwam verkeerd terecht en stortte 20 marmeren traptreden naar beneden. Ze brak beide benen en moest 1 jaar revalideren.
Veel pijnstilling nu ook. Ja, en de revalidatie die duurt maar. Eigenlijk voelt het toch een beetje alsof we weer terug bij af zijn.
Nou, dat is zeker. Alleen we zijn veel meer geld kwijt.
Ja, wat Robbie eigenlijk doet is gewoon een duur placebo jou aansmeren. Genezen is genezen en dan is het gewoon zo bespottelijk dat Robbie pretendeert die dingen te kunnen, terwijl hij biedt een podium aan de duivel.
Juist, niks christelijks.
Nee, hij bezoedelt de naam van God.
Het verhaal van Giel en Amisha bevestigt het beeld dat ik na mijn gesprekken met Cornel en Luke heb gekregen. Robbie is een charlatan die bakken met geld verdient met precies het fenomeen dat ik nou al weken voor mijn eigen neus zie gebeuren. Mensen willen graag in iets geloven. Bij de astronaut hopen ze op het terugzien van een lang verloren liefde, op een manier om gebroken familiebanden te lijmen of op een mogelijkheid tot het vinden van verbinding. Bij Robbie vestigen ze hun hoop op zijn kracht om te genezen. Wat is het verschil? Heel veel geld, verdiend over de ruggen van kwetsbare mensen.
Wel, de Robbie, dat is een mens met zijn ziel op de juiste plaats. Je moet dat zien in zijn context. Hé. Hij werkt daar in de showbusiness. Dat is een wereld vol duivelse verleidingen. Dat is niet gemakkelijk. Al die verleidingen in de media en in de showbusiness, die laat hij naast zich liggen. En toch volgt hij dat pad dat God voor hem bedoeld heeft.
Tijdens het onderzoek stuit ik op iemand die zich in de media wel heel positief over Robbie heeft uitgelaten. Servaas Klaassen, een Rooms-Katholieke priester in het West-Vlaamse Ettelgemis en een jeugdvriend van Robbie. Ik videobel met hem.
Ja, u moet weten, Robbie en ik, wij praten heel veel over het geloof en over het evangelie. En over de verleidingen die de duivel op ons pad legt. Maar ja, als de zaken allemaal goed gaan, dan groeit de suikerpot. Als de suikerpot groeit, is het niet gemakkelijk om met je vingers uit de suikerpot te blijven. En Robbie die is daar ook niet immuun voor. Maar je moet weten, al die negatieve verhalen die over de Robbie de ronde doen, dat is niet waar. Dat klopt niet. Dat is allemaal om zijn imago kapot te maken. Dat is Satan. Satan staat te wachten om iedereen te onttronen, letterlijk.
Ik vind het moeilijk om het zalvende verhaal van Servaas te geloven. Misschien omdat ik niet geloof in een duivel. Ik geloof in mensen en de keuzes die ze besluiten te maken.
Weet je wat je moet doen? Ga gewoon naar de Robbie en vraag het hem. Stel hem een oprechte hulpvraag. Het is een ambassadeur van Christus, dat moet je weten. Het is een jongen die werkt vanuit het christelijke geloof. Hij zal u echt oprecht beantwoorden, want dat is het pad dat God hem laat bewandelen.
Als ik Servaas vraag of hij enig idee heeft waar ik Robbie zou kunnen vinden, geeft hij mij het adres van een klooster dat zich op de grens van Nederland en België bevindt. Een dag later loop ik over een zandweggetje in de buurt van het Sint Bonifatiusklooster in Epe, Limburg. Ik bereid me mentaal voor op het stilteweekend waar ik me online voor heb ingeschreven. Volgens Servaas zou de gebedsgenezer zich hier bevinden. Maar waarom? Dat weet ik niet. Ik hoop dat ik straks naar huis keer met de adresgegevens van de astronaut. Maar als ik naar het imposante geloofsgebouw in de verte staar, acht ik de kans dat Robbie mij wil spreken ineens klein. Wie naar een klooster vlucht zal niet met journalisten willen praten. Ik besluit de ware reden van mijn bezoek niet te vertellen. Als Holyworks figuranten in hun zalen zet om hun publiek te manipuleren, heb ik geen problemen met zo'n leugentje om bestwil. Wat Robbie kan, kan ik ook. Nadat ik hartelijk ben ontvangen door een geestelijke en mijn koffertje in een Spartaans ingerichte kamer heb weggezet, loop ik de grote tuin in. Een plek die past bij een stilteretraite. De bomen ruisen zachtjes in de wind, in de vijver baddert een vogel en het ruikt overal naar nat gras. Een veilig tegenwicht aan de onzekere buitenwereld. In de verte zie ik een figuur gehurkt zitten, wat spittend in de tuin. Als ik dichterbij kom, herken ik Robbie. Ik probeer mijn enthousiasme over dat ik hem gevonden heb niet te veel te laten blijken. We raken aan de praat. Ik laat niet weten dat ik hem herken, maar begin over de redenen die mij zogenaamd naar dit klooster zouden hebben geleid. Werkdruk, verwachtingen, veel eisende bazen. Tot mijn verbazing is Robbie heel open. Vrijwel meteen deelt hij zijn worstelingen met me. Frustraties over de haast van het bestaan, over het gevoel hebben geleefd te worden. Het duurt niet lang voordat Robbie me vertelt dat hij gebedsgenezer is en met een speciale reden naar dit klooster is gekomen.
Laatst kwam er een man op het podium. Die man die kon niet praten. Dus ik begon met de gebedsgenezing. Toen voelde ik iets dat ik nog niet veel had meegemaakt. Ik voelde zo bij hem een soort van donkere, beetje een energie die ik niet kan plaatsen. Het ding is, wat niet heel veel mensen weten, is dat zo'n show is dat best wel gechoreografeerd is. En wij moeten in zo'n kort mogelijke tijd moeten wij mensen helpen. Maar hij was nog helemaal niet geholpen. En ik kon me niet meer focussen en toen heb ik de man laten gaan. Ik liet hem gewoon gaan tegen Gods wil in.
Hoe kwetsbaarder hij zich opstelt, hoe schuldiger ik me voel over mijn onoprechtheid. Wat als Servaas gelijk had? Wat als Robbie geen geldwolf is en hier echt een sabbatical houdt om de verwachtingen van Holyworks en zijn publiek te ontvluchten?
Tot wanneer ik op het nieuws zag dat de man die niet kon praten en die ik niet kon genezen, dat hij aangespoeld was. Ja, en sindsdien neem ik het mezelf heel erg kwalijk. ben ik even afgetreden als gebedsgenezer en heb ik me teruggetrokken in het klooster. Ik denk, hè, had ik hem maar toen geholpen, hè? Had ik... Maar... Een mens moet leren loslaten, zeker?
Robbie nam het ongeluk van de astronaut persoonlijk op. Interpreteerde het als de zelfmoordpoging van een man die God had gevraagd om genezing en in de kou was laten staan. Robbie voelde dat hij zijn roeping, zijn belofte aan God, had laten ondersneeuwen door de eisen van een keiharde entertainmentwereld. Ik sta met een mond vol tanden. Robbie is helemaal geen gehaaide manipulator, blijkt nu. Maar verblind door mijn op geruchten gebaseerd oordeel werd ik dat wel. En God straft meteen. Robbie's oog valt op het snoertje van mijn microfoon.
Wat is dit?
Niet veel later maak ik een einde aan mijn weekend van bezinning. De volgende dag heb ik een afspraak met Herman. Ik ben wat huiverig, want doordat ik me liet meeslepen is ons enige aanknopingspunt op niks uitgelopen. Nog voordat ik de kans krijg om mijn excuses aan te bieden, laat Herman me een nieuwe tip op de opsporingslijnen horen.
Goedemorgen, u spreekt met Robbie Montagne. Ik bel even in verband met de persoon die aangespoeld is op Terschelling. Meneer was laatst namelijk aanwezig bij een van mijn genezingen, maar die gebedsgenezing is toen niet gelukt en graag wil ik opnieuw mijn zegening uitspreken over hem. En in ruil daarvoor wil ik zijn contactgegevens vrijgeven. Met hier natuurlijk vertrouwelijk wordt mee omgegaan.
Anderhalve week later loop ik weer door de gesloten afdeling van het ziekenhuis op Terschelling. Dit keer met Robbie Montagne. We staan in de tuin van de psychiatrische afdeling die omheind is met een hek. De astronaut zit op een bankje aan een vijver met zijn rug naar ons toe. Naast hem zit een verpleegkundige. En wij staan van een afstandje toe te kijken.
Lieve Heer, in uw oneindige liefde heeft u uw dierbare zoon Jezus Christus gestuurd om genezing, herstel aan te bieden. Ik vraag u eerbiedig genezing...
Robbie houdt zijn linkerhand de lucht in terwijl hij bidt. Ik heb diep respect voor deze man gekregen. Herman heeft me inmiddels bedankt voor mijn uitstekende onderzoekswerk, waardoor ik mijn flater in het klooster wat heb kunnen vergeten. Maar ik kan niet om het feit heen dat ik net als Holy Works bedrog heb gebruikt om iets voor elkaar te krijgen. Robbie niet. Zijn integriteit is jaloersmakend. De gebedsgenezer die niet corrupt te krijgen is.
Doe waarvoor u uw leven hebt gegeven. Amen. Het is gedaan.
Een dag later zit ik naast Hermans collega Fraukje op het politiebureau. Het adres dat Robbie ons gaf was een kleine jachthaven in Terlepelaar, een middelgroot dorp in Brabant. Ik kan mijn enthousiasme richting Fraukje amper bedwingen, want we zijn dichter bij de identiteit van de astronaut dan we ooit waren. Dan komt Herman zijn werkkamer uitgestormd.
Ja, kom even allemaal bij. Ik heb best wel bizar nieuws. Ik kom net van de telefoon en de astronaut is verdwenen. Ja, hij ligt niet meer in zijn ziekenhuisbed. De bewaking heeft niks gezien. De verplegers kunnen hem nergens vinden. Hij is gewoon foetsie. Hij is weg.
Ben jij benieuwd geworden naar de wereld van de astronaut? Lees dan ook de roman Astronaut. Of beluister het muziekalbum. Ga naar www.wieisdeastronaut.nl en duik in het mysterie.